Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Goed dat je weer luistert. We zijn weer samen en daarom zijn we blij. Blij dat we weer mogen vertellen over de wereld achter de content. Content Wars, waarin ik, Jelle Maasbach, mag aanschuiven bij het orakel van Eiburg. Ik heb het over niemand minder dan formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. De man achter That's the Question, Singletown, tv-makelaar. En hij zat in het team dat Big Brother bedacht. En fijn dat we weer samen zijn, hè?
Ja, heerlijk. Het orakel van Eiburg is hier!
En ik dacht, ik kan gelijk roepen over welk format we het gaan hebben deze keer. Maar ik kan het ook gewoon spannend introduceren met een vraag. Zit je er klaar voor?
Ik zit er helemaal klaar voor.
Kirsten, hoe oud is John de Mol? A, 65, B, 68, C, 70 of D, 73?
68.
Dat is het goede antwoord.
Yes!
Ja, volgende maand is de verjaardag van John de Mol. Ben je erbij?
Ik denk het niet.
Nee. Nou, als je luistert, dan raad je het ook al. We hebben deze keer over Who Wants to be a Millionaire? Of zoals wij het hier kennen, eerst als Lotto Weekend Millionaires en nu dus als Bankgiro Millionaires. Het format heeft het zwaar, dat bespreken we zo. Maar eerst...
De media nieuwtjes van de week.
Ja, wat ons deze week opviel om de spanning op te bouwen, eerst dus die media nieuwtjes. Wat zag jij voorbij komen?
Nou, wat er onlangs begonnen is en veranderd is bij de NPO... is dat de genre-managers zijn verdwenen. En daar zitten weer drie mensen die voor elke zender verantwoordelijk zijn. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel goed nieuws.
Dat heb je ook wel eens gezegd dat het zou moeten gebeuren.
Niet alleen.
Jij heel veel mensen.
Heel veel producenten waren er niet blij mee. Daar hebben ze gelukkig naar geluisterd. En dit is gelukkig ook het begin van hopelijk een nieuwe succesvolle periode voor de NPO. Dat daar mensen, kortere lijntjes, mensen zitten die wat kunnen zelf kunnen beslissen. Mm-hmm. En ook onderling beter bijvoorbeeld over programmering kunnen hebben, waardoor daar het beter op elkaar aansluit. Dus ik vind dat heel goed nieuws.
Wat top.
En ik hoop van harte dat dat weer gaat leiden tot wat minder gedoe bij de NPO.
Ik wil het hebben over Gerard Joling. Die sprak met Radio 538 over een gerucht.
Nou, er gaat namelijk een klein geruchtje rond. Tina Nijkamp kwam ermee. Dat RTL en jij bezig zijn met een real-life soap.
Nou, dat ga ik je heel eerlijk vertellen. Daar is wel over gesproken. Maar het is al maanden geleden. En hoe dat nu in één keer omhoog komt. Ja, dan had ik dat ook wel inmiddels een beetje wel moeten weten. Zij van Peter van der Voorst of Ellen Meijersen. Dat we met een real-life soap zouden komen. Maar er is inderdaad over verschillende programma's gesproken. Waaronder ook een real-life soap. Ja, ik zou het enig vinden.
Ja, zou RTL er goed aan doen om deze soap uit te zenden?
Dat denk ik wel. Ik denk dat mensen... Kijk, Gerard Joling blijft heel populair. En ik denk dus dat daar wel mensen naar gaan kijken. Dus... Ik persoonlijk ben daar niet zo'n ontzettende fan van.
Ik was altijd fan van Geer en Goor. Maar we weten hoe het met Goor gaat, zeg maar. En die wordt ook wel eens gehaat door mensen. Maar Gerard, heb ik het idee, die is altijd best wel populair gebleven.
Ja, die is veel populairder dan Gordon nu. Ik denk overigens dat een reality show met Gordon nog beter zou scoren.
Ja, dat willen mensen wel zien.
Dat willen mensen wel zien. Maar ja, goed. Ik bedoel, je merkt gewoon reality shows van bekende mensen zijn nog steeds. Frans Bauer gaat ook weer binnenkort beginnen. Mm. Gaat ook ongetwijfeld wel weer een succes worden. Niet zoals vroeger met miljoenen kijkers. Maar ik denk dat Goor best wel bekeken gaat worden, ja.
Geer.
Oh ja, Geer. Ja.
Ja.
Ik niet. Ik ga niet kijken, want ik vind het niet zo bijzonder. Nee. Maar de massa wel, denk ik.
Oké, terug naar de quiz. We beginnen bij het begin. Who Wants to be a Millionaire is al, zag ik, bezig sinds eind jaren 90.
Ja, sinds 98. Absoluut de ongelooflijk succesvol programma.
Ah ja.
Na 26 jaar nog in 35 landen op dit moment loopt het.
Dat is heel knap, toch?
Ja, dat is heel knap. 160 landen ongeveer op zender geweest. Dus dat zijn, ik denk dat het de succesvolste gameshow aller tijden is. Even terug naar toen het ontwikkeld werd. Ja. De naam die aan Who Wants to Be a Millionaire verbonden is Paul Smith. Dat was de eigenaar van Celador, een productiehuis. Maar die heeft het niet bedacht. Die is er wel schat hemeltje rijk van geworden. Daar later meer over. Maar het is bedacht door een drietal heren. David Briggs, Mike Whitehill. Ik wil ze toch even noemen als creatieve. En Stephen Knight. En Stephen Knight komt jou misschien wel bekend voor. Want die heeft ook, wat heeft hij nog meer bedacht?
Ja, weet ik niet. Maar ik heb hem vaker... Ja.
Peaky Blinders.
Oh ja.
Dus dat is ook
ik heb hem hier eens een keer voorbij horen komen. Ja.
Heel bijzonder natuurlijk. Iemand die zo'n gameshow bedenkt. En dan vervolgens 20 jaar later ook nog zo'n fantastische serie. Stephen Knight, dus een Engelsman. Het begon ooit dat zij dachten, laten wij een gameshow bedenken waarin één speler de hele show is. En waarbij die uit kan stappen op elk moment en de vragen en de antwoorden eerst mag zien. Nou, dat was toen heel uniek. Inmiddels denken wij, nou, boeien. Maar toen was dat de eerste quiz die dat deed. En de werktitel was Cash Mountain. En zo is het ook ooit gepresenteerd. Later pas Who Wants to Be a Millionaire gaan heten. Tijdens de presentatie, wat ze ook heel leuk hebben gedaan toen ze het presenteerden aan ITV, hebben ze gevraagd aan het hoofd van ITV of die zijn eigen geld wilde inzetten. En elke vraag die hij goed had, gingen ze zijn geld verdubbelen. Nou, dat was natuurlijk al heel leuk. Want bij zo'n presentatie zorg je er altijd voor dat degene een paar vragen goed heeft. Dus hij begon aardig te winnen. En op een gegeven moment ging hij fout. En toen was hij zijn geld kwijt. Nee, toen kreeg hij uiteindelijk zijn geld wel terug. Maar dat pakte die commissioner wel. En toen ITV eenmaal besloot om het te gaan doen. Toen heeft Paul Smith, de eigenaar van Celador, heeft gezegd, als dit geen succes wordt, krijgen jullie $500,000 aan aandelen in Celador, ITV. Mm-hmm. Dus dat durfde hij op het spel te zetten. Nou, binnen een week was het een succes. En binnen een week stonden ook allerlei zenders in het buitenland op de voicemail. Want dat was toen nog in 98.
Ja.
En Paul Smith heeft wel eens gezegd, het feit dat wij zo'n klein bedrijf en ongeorganiseerd waren, maakte dat ik niet al die partijen kon terugbellen meteen. En dat zorgde voor zo'n hype dat er steeds meer geboden werd. Omdat mensen dachten, waarom word ik niet teruggebeld?
Oh, wat goed.
Dus het heeft ook weer daarvoor gezorgd. Dus zo begon het in 98. En de grap is uiteindelijk, dat is ook wel bijzonder, hebben twee Nederlandse jongens, er misschien wel voor gezorgd dat dit een nog grotere wereldhit werd. En dat gebeurde in 2006. Dan zit jij mij aan te kijken, wie waren dat? Nou, dat waren Taco Ketelaar en Kees Abrahams.
Ja.
Die hadden toen een bedrijf dat heette Two-Way Traffic. Die hebben mij ook gekocht, grappig genoeg, ongeveer een paar maanden voordat zij Celador kochten. En Celador was in 2006 een productiehuis waarbij Who Wants to Be a Millionaire hun kroonjuweel was. Maar het liep eigenlijk al af in die tijd. De kijkcijfers waren in de eerste jaren heel goed. En in 2004, 5 en 6 waren ze een stuk minder. En dat Formats was al 8 jaar op de buis. En uiteindelijk bood Two-Way Traffic, die hun catalogus wilde uitbreiden, die bood €106 miljoen voor Celador. Waarbij eigenlijk ze het grotendeels boden voor dat format. En iedereen zei in de markt, ze zijn helemaal gek om €106 miljoen te gaan bieden voor een gameshow die eigenlijk
aan het aflopen is.
Ja. Over de top is. Ja. Nou, wat was zo slim van Kees en Taco en een unieke Glory zat er ook bij, maar daar gaan we het niet over hebben. Die is een beetje aan lager wal geraakt. Zij zagen dat er in al die jaren niks was veranderd aan Who Wants to Be a Millionaire. Omdat Paul Smith heel rigide was in dat alles mocht maar op één manier. Het was een franchise geworden. Het was al in heel veel landen uitgezonden, maar er mocht niks veranderd worden aan het voorbeeld.
Ja.
Het moest precies zoals hij het had gedaan. Dat leverde hem heel veel geld op. Multimiljonair is hij ervan geworden. Maar Kees en Taco zagen heel goed, als wij dat format hebben, kunnen we dat nog veel meer monetizen. En kunnen we veel meer allerlei versies ervan doen. En gewoon veel meer geld er nog uitslepen. Waar die Paul Smith toch een beetje daar dat niet zo heel goed had gezien. En dat deden ze dus. Ze boden daar €106 miljoen. Werd ook verkocht aan ze. Two-Way Traffic was op dat moment in één keer booming. En ze gingen allerlei versies veel meer vercommercialiseren van het format. Wat ertoe leidde dat zij 2 jaar later voor €160 miljoen Two-Way Traffic verkocht aan Sony. Taco en Kees zaten goed vanaf dat moment goed in de slappe was. Vanaf dat moment heeft het format ook weer een nieuwe push gekregen. En we zijn inmiddels bijna 20 jaar verder.
Wat voor gekke dingen hebben ze er aan veranderd?
Nou, ze hebben nieuwe spin-offs gemaakt. Ze hebben een systeem gemaakt waarbij een soort fastest finger, dus met kandidaten wie de vragen goed had, werd de speler. Ze hebben het format naar casino's gebracht waar je het kon spelen. Op allerlei vlakken. Er is uiteindelijk een film gemaakt van... met die Bollywood miljonair film. Ja, ik ben even de naam kwijt. Ja. Enzovoort. Maar het format is natuurlijk iconisch. Iedereen weet het verhaal van de oplichter in 2001. Die een miljoen won. En uiteindelijk bleek dat hij de boel had belazerd. Omdat hij twee mensen in het publiek had zitten die gingen hoesten. Ja. Als hij het goede antwoord opnoemde. Het is een iconisch format. En nog steeds dus in 35 landen. Maar... in Nederland, helaas, aflopend een beetje.
Ja, en hoe kan dat, is de grote vraag.
Ja, nou ja, kijk, over het algemeen kan je wel zeggen dat sommige formats ook op een gegeven moment gewoon een beetje klaar zijn. Dat wil niet zeggen dat dit format niet weer een keer kan terugkomen. Maar ik acht de kans relatief klein, want het is al een keer van de buis geweest. Toen is het weer teruggekomen.
Precies.
Waar het in Engeland is teruggekomen met Jeremy Clarkson een paar jaar geleden, waar het echt wel een succes was, merk je nu dat de laatste keer dat het nu terug is gekomen onder de Bank Giro Loterij, dat het niet genoeg scoort, denk ik, voor wat het kost. Want het is best wel een duur programma.
Want we kennen het natuurlijk allemaal als Lotto Weekend Millionaires met Robert ten Brink. Inderdaad, wat je zegt, toen komt het weer na jaren afwezig geweest te zijn terug als Bank Giro Millionaires. Het pakt ook niet zo heel erg lekker.
Nee.
Het was geen verpletterende comeback. Laten we daar maar op houden.
En een van de enige landen waar niet de titel Who Wants to Be a Millionaire is gebruikt.
Zo hebben ze dat niet.
Ja, dat hebben ze toch kunnen fixen. Want ook daar was Paul Smith heel rigide in. Die wilde absoluut dat het overal gebruikt werd. Dus dat hebben ze toch voor elkaar gekregen. Het unieke van een miljoen kunnen winnen is dat ook niet meer. Dat was destijds echt uniek, dat mensen zoveel geld konden verdienen. Uiteindelijk is het in Engeland maar 6 keer gebeurd. En in Nederland meen ik 2 keer eventjes uit mijn hoofd.
Bij de terugkeer in ieder geval zag ik in 2019 won een vrouw die miljoen. Maar het is niet vaak gebeurd.
Nee, dus in al die afleveringen in Engeland, en dat zijn er echt honderden geweest. Er is ooit een keer door een wiskundige uitgezocht hoe groot de kans is dat je Who Wants to Be a Millionaire wint.
Oh.
En dat is de kans van 1 op een miljoen.
En wel grappig dat het 1 op een miljoen is.
Ja, dus 1 op een miljoen dat je hem wint. Ik weet niet hoe ze het in godsnaam hebben uitgerekend, maar het schijnt... Dus ik ben wel bang dat het zo langs... En dat vind ik jammer, want ik ben natuurlijk als ontwikkelaar vind ik het een fantastisch format.
Ja, je bent de spelletjesman. Je houdt van quizzen. Ja. Dus dit vind jij... Kan jij vertellen waarom je dit een sterk format vindt?
Ja, de simpliciteit is natuurlijk altijd goed. Want Cruijff zei wel eens wat simpel is. Of dat, zo zei hij het niet, maar dat was de uitkomst van... om iets simpel te maken is heel moeilijk. En dit was eigenlijk heel simpel. Maar een aantal elementen die ik heel slim vind, zijn natuurlijk de hulplijnen. Die vind ik al heel leuk. Daarnaast vind ik het ook slim dat ze een soort terugval hebben. Dus op het moment dat jij doorspeelt en jij verliest na de 32.000 euro vraag, dan val je altijd terug naar 32.000.
Ja.
Dat hebben ze gedaan, omdat anders mensen durven dan niet door te spelen. Dus ze hebben ongetwijfeld in het begin gedacht, je speelt gewoon door, elke keer verdubbeling is best wel heel lekker.
Ja.
Maar als je een fout maakt, is alles weg. Ze merkten op een gegeven moment dat mensen gewoon niet meer durfden door te spelen, omdat van in één keer 250.000 naar nul. En als ze die op 32, dan was het
echt
iets psychologisch.
Een psychologische ladder waar je op moet klimmen.
En dat is typisch een soort format element wat ik leuk vind, waar ze over na hebben gedacht. Het feit dat er geen bedenktijd was voor vragen, het was ook redelijk uniek. Hè? Er is bijna geen enkele quiz waar niet een bedenktijd in zit.
Dit had ook een quiz kunnen zijn die jij had kunnen verzinnen of willen verzinnen.
Zeker, absoluut. Ja. Ja, dit
niet alleen voor het geld, maar ik bedoel, ik vind dat ook wel een quiz die bij jou past of zo.
Ja, ik vind het... het leuke is, wij waren ook onderdeel van Two Way Traffic, want Two Way Traffic heeft mijn bedrijf gekocht vlak voordat zij cellen doorkochten. En toen mochten wij als eerste een spin-off bedenken van Who Wants to Be a Millionaire. En 50-50 is een gameshow die wij bedacht hebben, wat toen gemarket is als de first official spin-off van Mena.
Heb je 50-50 ook bedacht?
Nou ja, niet 50-50 zoals die loopt bij Talpa, want dat is een kutquiz. Maar nee, wij hadden echt een goede quiz, ja. 50-50. En dat is gepresenteerd in Italië door Jerry Scotti. En Jerry Scotti was de presentator van Who Wants to Be a Millionaire. Ja. In eenzelfde soort set. En dat is toen zo neergezet. 50-50 is in Nederland gepresenteerd door Mark Klein-Essing onder de titel Kies de Kluis. Ook van de Bank Giro Loterij.
Ja. Oh ja.
Bank Giro Loterij, Kies de Kluis. Nog steeds vind ik een hele goede quiz. Ook als ik hem niet zelf bedacht had. Met Mark van Berkel natuurlijk.
Shout-out naar Mark.
Ja, dus, nee, dus ik had hem zeker heel graag willen bedenken.
Wat grappig. Maar je zei dus al een paar minuten geleden van ik denk niet meer dat het goed komt met dit format. Maar wat zouden ze kunnen doen om te zorgen dat dit format, Who Wants to Be a Millionaire, in Nederland weer gaat lopen? Moeten ze het weer van de buis halen voor een paar jaar? Of moeten ze nu iets rigoureus doen?
Ja, ik denk sowieso dat ze het weer even van de buis moeten halen. Ik denk ook dat ze echt wel even iets moeten gaan bedenken om weer een soort spectaculaire terugkeer. In Engeland hebben ze dat gedaan door de oude host Chris Tennant, waar het mee begon, te vervangen met Jeremy Clarkson. En dat was best wel iets waar veel mensen naar gingen kijken. Omdat Jeremy Clarkson toch wel een hele bijzondere presentator is natuurlijk.
Geweldige vent.
Niets dan lof aan Robert ten Brink die het fantastisch presenteert. Maar het zou natuurlijk best kunnen dat ze hem een paar jaar van de buis halen en vervolgens laten presenteren door iemand waardoor mensen echt denken, oh, dat wil ik wel weer eens zien. Vervelend voor Robert, maar daarmee kan je misschien iets creëren.
Wie zou dat kunnen?
Ja, want het is een veel lastigere quiz om te presenteren dan mensen denken.
Ja.
De presentator heeft een hele belangrijke rol om die spanning te bouwen, om mensen te laten twijfelen. Robert doet dat heel goed. Het is echt, je kan dit niet zomaar door iedereen laten presenteren. Martijn Krabbe zou het zeker kunnen, maar is dat spectaculair genoeg? Weet ik niet. Ja,
dat is moeilijk.
Dat is een moeilijke om daar nu achter te komen. In Engeland bij ITV hebben ze twee jaar geleden een andere versie. Dat heet het Fastest Finger First. Waarbij een aantal kandidaten gingen spelen om uiteindelijk, als ze die quiz wonnen, mochten ze kandidaat worden vervolgens van Who Wants to Be a Millionaire. Heeft het redelijk gedaan, maar niet goed genoeg om terug te komen. Dus ja, het is lastig. Het is een lastige vraag.
Jij denkt dus niet, of jij denkt dat het bijna onmogelijk is om het hier in Nederland weer te reanimeren?
Ik hoop dat het wel nog terugkomt, want het is zo'n iconische quiz en het is zo'n fantastisch format dat ik wens dat heel graag. Maar ik denk gewoon, het is een dure quiz. A, omdat die set is groot en duur. De set designers hebben het ooit gebouwd met het idee dat het heel intimiderend moest zijn voor de kandidaat. Die moest een beetje onder de indruk en bang zijn.
Ja.
De license fee, de rechten, zijn heel erg duur om te betalen. Echt 10.000 minimaal of nog wel meer per aflevering. En dan het prijzengeld. Nou ja, de presentator Robert is ook niet heel goedkoop. Dus het is een echt een dure quiz om te maken. Daarom moet er een loterij aan vastzitten. Die betaalt het grotendeels, zou ik maar zeggen, of bijna helemaal. Dus als het dan niet genoeg scoort, dan houdt het snel op.
Dan sluiten we af met het grotere plaatje, want het is natuurlijk een format verzonnen door Britten. Wat jij zei, het heeft in 160 landen gelopen. Op dit moment meer dan 35, zei je net.
Ja, 35 zoiets, ja.
Gaat dit nog een keer 25 jaar lang mee in al die landen? Want dat het hier in Nederland minder loopt, dat is zonde. Vinden wij jammer.
Ja.
Maar kan het in die tientallen landen blijven lopen de komende jaren?
Dat is lastig om te zeggen, maar ik denk dat dat wel kan. Er zijn natuurlijk een aantal landen, zoals in Engeland, waar ze heel erg traditioneel formats hebben die jarenlang lopen. Of het 25 jaar lang loopt, weet ik niet. Maar in ieder geval nog zeker een aantal jaren, denk ik, in heel veel landen. Sowieso als je nu nog na 26 jaar in 35 landen, jeetje, dat is toch echt ongelooflijk.
Ja, dat is wel
bekend. Dus ik acht, dit is een soort format, net als Big Brother, wat gewoon tot in de eeuwigheid waarschijnlijk ergens te zien is. En anders niet in herhaling, I don't know. En dat wens ik het ook toe, omdat het zo'n fantastisch format is.
Ik zie iemand de hele tijd haar gezicht om de hoek doen. Maar ze komt eraan, Lisette van Diepen.
Zou het hier werken?
Goedemorgen, wat heb je voor ons meegenomen, Lisette?
Ja, ik luisterde vorige week naar de aflevering met Kirsten Jan. Die ging over het gebrek aan vrouwen in hoge, ja, creatieve...
Wat vond je ervan?
Ja, leuk om het een keer te bespreken. Absoluut. Ja. Absoluut. En inderdaad, ik zit natuurlijk al heel lang in televisie. En met name aan de commerciële kant, dus in het vak dat ik doe... Verkoop, aankoop,
heel veel vrouwen,
barst van de vrouwen.
En productie ook, veel
en productie,
vrouwen.
Heel veel vrouwen. Ja. Ik dacht dus echt na, hè, van hoeveel pitches krijg ik tegenwoordig van dames, ja, in plaats van heren. En dat is wel aan het veranderen, vind ik.
Dat worden er meer.
Ja, het worden er meer.
Ja. Kunnen ze goed pitchen, vrouwen?
Ja, weet je...
We gaan even heel chargerend natuurlijk nu,
nou,
maar...
Ja, ik ervaar dus... niet zozeer het verschil tussen pitches mannen en vrouwen. Misschien het onderwerp of zo.
Ja.
Of het genre meer. Op de een of andere manier heb ik steeds het idee... want ik heb er wel over nagedacht voordat ik hier kwam natuurlijk... dat ik meer pitches krijg op factual gebied van vrouwen wellicht.
Ja, ja. Ja.
Beter dan... Maar ik heb niet, ik kan niet zeggen van nee, vrouwen doen het veel beter. Of nee, dat heb ik niet.
Nee. Nou, leuk.
Maar wel leuk. Leuk onderwerp en leuk dat het een keer besproken is. Maar goed, ik dacht, ik neem dan nu iets mee... waarin de vrouw volledig centraal staat. Want dit programma is ontwikkeld door vrouwen... geproduceerd door vrouwen... verkocht door vrouwen... en vrouwen is het hele thema van het format. Nou, nu heb ik het woord vrouwen heel veel gezegd. Vrouwen, vrouwen, vrouwen.
Hoe heet het?
Het heet de Side Hustler.
Oh, de Side Hustler. Daar had ik helemaal niks.
Lekker mannelijke, ja, lekker mannelijke titel.
Ja, totaal geen vrouwentitel.
Dit is een programma dat begin maart is gaan lopen op Roku in Amerika. Een van de streamingdiensten die op weg is om in ieder geval de hoop heeft om de volgende Netflix te worden. Volgens mij is het ook een van de eerste formats. En het is een titel die ontwikkeld, geproduceerd en dus verkocht is door Hello Sunshine. En dat is het productiebedrijf van Reese Witherspoon. De actrice die een eigen productiebedrijf is gestart. En dat productiehuis richt zich ook wel echt op de verhalen van vrouwen. Dus zij kopen ook heel veel rechten in van boeken die ze willen verfilmen. En dit is dus een van hun eerste entertainment formats. Dat loopt op Roku. Het was zo succesvol tijdens de lancering dat er een tweede serie direct is besteld. En het format is, ja, of het echt een format is, daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet uit. Maar het is een soort Dragon's Den Apprentice, maar dan voor dames. Dus we nemen twee vrouwelijke ondernemers. De een is een topmodel... een plus-size topmodel dat een eigen bedrijf is begonnen. De tweede dame is een van de founders van Skims, het shapewear bedrijf dat ook in Nederland inmiddels te koop is, waar Kim Kardashian aan verbonden is. En zij ontvangen een aantal dames die gewoon nog een dayjob hebben, maar als side hustler bezig zijn met een eigen bedrijf op te zetten en eigenlijk de droom hebben om die dayjob te laten schieten en volledig door te kunnen gaan met het bedrijfje. Dus we krijgen een vrij standaard zakelijk business format, waarin we gaan kijken naar de dames die wel een investering krijgen en die dan de betrokkenheid van de twee dames erbij krijgen. En wat leuk is, vind ik aan dit, is dat we heel lang gaan kijken naar wat er dan gebeurt na de investering. Dat zie je bij Dragon's Den en Apprentice natuurlijk relatief heel beperkt.
Ja.
En hier gaat het met name om het stuk van, nou, wat gebeurt er dan als het gelukt is? Ik was een beetje bang dat ik het ofwel niet entertaining zou vinden, ofwel inderdaad toch iets zou voelen bij het idee dat het alleen maar om dames gaat. Het hele thema is natuurlijk inderdaad female empowerment en... Ja, echt de hoop om bedrijven die gestart zijn door vrouwen een grotere push te krijgen, meer aandacht te geven, een grote platform te geven. En eigenlijk was het gewoon best een heel leuk business format. En liet ik dat hele idee van alles door, met en van vrouwen, liet ik dat uiteindelijk wel los. En kon ik gewoon, ja, als aankoper naar het programma kijken. Dus dat is Side Hustlers.
Gaat het hier werken, Kirsten?
Nee.
Oh, zo. Deze zag ik even niet aankomen.
Nou, waarom niet? Kijk, ik hou erg
Lisette,
van...
Lisette, blijf even zitten. Als je, ja. Ze loopt wel, ze loopt dan aan de deur. Lisette, kom even terug. Ja.
Ik ga aan de koffie.
Dat ligt niet zozeer aan het format. Nou ja, tuurlijk ligt het aan het format. Maar ik hou namelijk wel van dit soort formats. Ik ben een enorm fan van Dragon's Den.
En ik hou ook van Lisette. Dus ja.
Alleen, bijna alle business formats in Nederland werken gewoon niet. Gek genoeg. Dragon's Den is natuurlijk best wel een deceptie geweest bij NPO. Vond het ook niet zo goed gemaakt, maar desalniettemin. Terwijl Dragon's Den in heel veel andere landen echt het goed doet. The Apprentice is ook niet in Nederland een groot hit geweest. De laatste serie heeft op Videoland
gelopen. Hoe kan dat dan? Zijn wij gewoon niet ondernemend genoeg?
Nou, dat is totaal niet zo. Toch? Wij zijn natuurlijk een heel ondernemend land. Dus het, inderdaad, de vraag is, waar komt dat nou door? Want er zijn echt wel best wel veel formats geweest die iets gedaan hebben met ideeën, businesses opstarten. En eigenlijk allemaal mislukken ze. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik denk dat het niet gaat werken. En waarom heel veel zenders zullen zeggen met dezelfde reden van ja, wij gaan dit niet aandurven. neem niet weg dat het er gewoon een altijd vaak leuke vorm. Ik vind The Profit ook leuk format. Mm-hmm. En daarin zie je natuurlijk ook vaak wat er gebeurt om een bedrijf winstgevend te maken. Dat zit hier dus ook heel erg bij. Maar ik denk dat het grootste probleem is dat in Nederland over het algemeen de kijker niet super geïnteresseerd is om te zien waarom een bedrijf het wel of niet gaat redden. Dus ik ben bang dat ik een duimpje omlaag ga geven voor deze. Ondanks het feit dat ik het wel een leuk format vind.
Ai.
Ja,
ik kan ermee leven hoor.
Ja, maar jij zit nog steeds heel veel in de duimpjes omhoog. Ja, dus af en toe moeten wij een keer hard zijn.
Er is zoveel gescoord in het Lisette van diepe klassement. Dus deze kan er ook
ik
wel een keer
bij. Ik zat
gewoon
heel goed op een thema.
Als jij een voetbalclub zou zijn, dan zou je het nog beter doen dan PSV die al op één staan. Toch?
Nou, maar ik vind het ook heel leuk dat Lisette terugkomt op die aflevering van vorige week. Waar we jou natuurlijk enorm gemist hebben, Jelle. Mm-hmm. En waarin we het natuurlijk over creatieve vrouwen. En Lisette is ook creatief om toch weer elke week met iets leuks te komen. Ik wil nog één lansje breken voor de serie. Ik heb hem al eerder genoemd, Bodem. Die natuurlijk helemaal is opgezet door Eva Krutsen als creatief. En echt zo'n ontzettend leuke serie is. Die moet je echt kijken.
Vond je hem
echt zo geweldig? En dat dus helemaal geschreven is. Nou goed.
Mooi.
Ja hoor.
Hopelijk tot volgende week.
Zeker weten.
Hey, wat heb jij voor mooie binge tip voor ons?
Ja, nou, ik heb nu...
Kan het nog beter dan deze aflevering wat je allemaal verteld hebt?
Allemaal heerlijk. Nou, ik heb de binge tip der binge tips.
Oh?
Ja, want we hadden het over het format der formats. Maar ik heb de binge tip der binge tips. Het is een wat ouder serie. En de grap van deze serie is dus dat je 134 afleveringen hebt. Nou, dat is toch wel binge, hè? Van een uur.
Ja.
Ja. Oh. Dus daarom noem ik het de binge tip der binge tips. En het andere is, het is op 3 verschillende streamers te zijn. Het is op Netflix, op Prime en op HBO Max. Want ze hebben de rechten in principe verkocht. Dus je kan het overal kijken. Ook al heb je misschien niet op alle...
Denken of het kan raden.
Ja, waar heb je het over?
Is het comedy?
Het is zwarte comedy. En het is ik zal je helpen. Mm. Het is een zwarte dramaserie. Die heet Shameless.
Oh.
En Shameless gaat over, is oorspronkelijk een Engels format van Channel 4. Of een Engelse serie. Daar ook zijn ook 134 afleveringen. Maar degene die je kan zien is de Amerikaanse versie die ooit op Showtime heeft gelopen. En die is echt heel erg goed gemaakt ook. En heel leuk. Het gaat over een totaal dysfunctionele familie. De familie Gallagher, die in Chicago woont. Waarvan de vader gespeeld wordt door William H. Macy. Die je misschien wel kent van de film Fargo. Een fantastische acteur.
Ja.
En die speelt Frank Gallagher. En die is drugsverslaafde alcoholist. Totaal losgeslagen. Helemaal niet verantwoordelijk voor zijn familie. Die heeft 5, 6, 7 kinderen. I don't know. Worden er steeds meer. Naar meer te zien bij verschillende vrouwen. Zijn vrouw is bipolair. Die is helemaal losgeslagen. En die kinderen ook nogal.
Gewoon een hele gezellige, gelukkige
het
familie.
Het is een ontzettende, grappige, maar ook heel erg, ook wel heftige serie. Ja. Want er zit van alles in. En het heet niet voor niks Shameless, omdat het echt schaamteloos is. Dus alles wat jij denkt, wat gewoon niet kan, dat gebeurt. Van seks met moeders van je vriendin. Vaders die iedereen belazeren. Zijn eigen kinderen voortdurend belazerd, enzovoort, enzovoort. Maar je gaat van ze houden, die mensen. En daarom hou je het vol om zoveel afleveringen te kijken.
Klinkt alsof ik weer terug ben in Tiel.
Ja, je zal ongetwijfeld zeker...
Ik ken
jouw familie niet, maar ik hoop
niet...
Nee, niet
mijn familie, maar...
Dat ze niet nog niet eens 10% hebben van deze familie, want het is echt verschrikkelijk.
Maar deze serie is me wel echt door 3 verschillende mensen al aangeraden. Dus dan zal het wel een goede zijn.
Veel prijzen gewonnen, dus ga kijken. En niet alleen William H. Macy, maar er zit de grote ster van dit moment, van The Bear, Jeremy Allen White, die nu ook heel beroemd is door zijn commercial als Calvin Klein model, zit erin. En nog één iemand wil ik noemen, Emmy Rossum. Emmy Rossum speelt Fiona. Nou, daar moet je ook naar kijken. Fantastisch leuke actrice.
Nou, wat goed.
Hier ja,
kunnen
Shameless.
We bijna
go
niet meer overheen. Ja. Nou ja, volgende week kunnen we er overheen. Want dan hebben we hier Robert en Brink en Gordon en André van Duin. Ja.
Hoe heb je ze allemaal te kunnen krijgen, Jelle?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben de imitatiekoning van Nederland, de man die alle typetjes kan nadoen. Cabaretier Ricardo Ras, die is dan bij ons. En daar hebben wij echt ongelooflijk veel zin in. Want die kan echt heel veel typetjes nadoen. Misschien kan die wel John de Mol van jou nog even.
Oh, heerlijk. Nou, daar hebben we nu al zin in.
Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.